Goedemorgen, broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik ben geen theoloog, ik ben een ongelettende, arme, vuilbare zondaar. Dat ik moet hebben van Gods genade. Maar Gods woord is onfeilbaar. En daarom willen we lezen uit Gods woord in Efeze hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid, tot zover Gods woord. De titel van de preek is de gemeente van Christus, tot lof van Gods heerlijkheid. We zullen kijken naar Gods soeverein of vrije wil in het verlossen van de zijnen. Dit doen we aan de hand van drie punten. Het eerste is het werk van God de Vader in het verkiezen van zijn kinderen. De versen 3 tot en met 5. En dan in vers 6 begint het refrein. Tot lof van zijn heerlijkheid. Tweede punt is het werk van God de Zoon in het verlossen van Gods kinderen. De versen 7 tot en met 11. En dan alweer het refrein. Vers 12. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Het derde punt is het werk van God de Heilige Geest in het verzegelen van Gods kinderen. De versen 13 en 14a. En dan sluit Paulus zijn doxologie af, zijn losprijzing af met vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. We gaan terug naar 60, 62 na Christus. Daar zat Paulus gevangen in Rome. En daar schreef hij de zogeheten gevangenisbrieven. Dat zijn de brieven aan Filippenzen, Filemon, Colossense en de brief aan de Efeze. U zou thuis eens de brief aan de Efeze en de Colossense naast elkaar neer moeten leggen. Ze beschrijven zeer diepgaande theologische waarheden over Christus als hoofd van de gemeente. Daar waar de Colossense de nadruk leggen op de verhevene Christus als hoofd van de gemeente, daar legt de Efezebrief de nadruk op het lichaam van Christus. En haar verdiensten jegens Christus. Paulus zet direct in zijn aanhef, direct al de toonzetting. Vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Onderstreep dat. Door de wil van God. Het is Gods soeverein verkiezende wil geweest, dat Paulus een apostel is van de heidenen. En ook als u de brief leest, zult u zien dat het Gods soevereine wil is geweest in het verkiezen van de heidenen tot het lichaam van Christus. Daar waar gelovige Joden en heidenen één zullen zijn in dat ene lichaam van Christus. Ja, het is Gods soevereine wil in het verkiezen van de zijnen. Zij die door het geloof uit genade tot Christus zijn gekomen. En zo werden of worden zij ingelijfd in dat ene lichaam van Christus. We lezen er vaak snel overheen, maar in de aanhef staat aan wie het geadresseerd is. Aan de heilige en gelovige in Christus Jezus. Dat eenvoudige woordje in Christus is een betekenisvolle woord. Het duidt namelijk op gemeenschap hebben met Christus. De positie van de ware of de wedergeboren mens. Diegene is te vinden in Christus. Diegene heeft deel aan Christus. Bent u door het geloof uit genade in Christus? Of staat u nog daarbuiten? De priester naam geschreven aan hen die in Christus zijn. Aan de heiligen en gelovigen. En in de context aan hen die te Efeze zijn. In ons tekstgedeelte, versen 3 tot en met 14, komt het woordje ons 9 keer voor. En 1 keer door Christus. Christus is dus het centrum van dit gedeelte. In en door Christus ontvangt u de hemelse schat aan zegeningen. Colossenzen 1 vers 16 zegt, want door hem, dat is door Christus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is de bron en het doel van alle dingen. Maar weet u, maar we weten dat de brief een zendbrief was. Een brief dat dus gericht was tot de gemeenten van Christus. En zo kunnen we stellen dat de brief tot alle gemeenten door de eeuwen heen was gericht en is gericht. En zou dus ook de ware gelovige, de wedergeboren mens, deze woorden mogen toe-eigenen. De brief was ten eerste gericht aan de gemeente te Efeze. Wie waren zij? Wat kenmerkte de stad Efeze? We komen de stad Efeze tegen in het boek Handelingen, hoofdstuk 18 en 19. Efeze was het epicentrum van de religieuze cultus van de afgoden. Of van de afgodin Artemis, ook wel bekend, Diana. Zij was de afgodin van de vruchtbaarheid. En haar afgodsbeeld stond in de tempel. De legende gaat dat het beeld uit de hemel is gevallen. Handelingen 19 vers 35. En deze tempel stond bekend om haar immorele praktijken. Met haar tempel prostituees. Ja, de tempel behoorde tot een van de 7 wereldwonderen in de oudheid. En dit maakte de stad een religieuze trekpleister. Ja, afgoden dienaren kwamen over het toenmalige rijk. Het Romeinse Rijk naar Efeze om de afgodin van de vruchtbaarheid te vereren. Om de mens aan genot naar ongepaste seksualiteit te zegevieren. Ja, de religieuze mens maakt afgodenbeelden om zichzelf daarmee te kunnen identificeren. Romeinen 1 leert het ons duidelijk. Dat zij de ware God hebben vervangen door afgodsbeelden te maken. Hieruit blijkt dat de mens wel religieus is. Maar de mens wil zich niet buigen voor de enige waarachtige God. De mens wil zichzelf vereren en haar zondige lusten verheerlijken. Hiermee zegt zij ten diepste, wij buigen ons neer voor onze eigen geluk. Voor onze eigen begeerte, begeerte naar ongepaste seksualiteit. Naar zelfbevrediging, naar zelfgenot, naar zelfverheerlijking. De Efezen waren niet alleen liefhebbers van de tempel van Artemis. Zij dienden als het ware ook de afgod Mammon. Efeze werd ook wel de bank van Azië genoemd. Ze waren mensen dat gericht waren op hun status. Op geldzucht. Op hun eigen koninkrijk bouwen. Carrière gericht ten koste van de ander. Niet uit dankbaarheid, nee uit op eigen eer en trots. Zeer hoogmoedige mensen die gezien wilden worden. Geliefde broeders en zusters, dit is heel typerend voor de mens dat buiten Christus leeft. Dit typeerde ons. Wij die eertijds buiten Christus stonden. Wij die eertijds het voorwerp waren van Gods toren. Doordat we leefden als kinderen van Satan. Als vrienden van de wereld en als slaven van de zonde. Maar wij leven toch niet meer zo. Wij die in Christus Jezus zijn. We stappen de tempel van Artemis toch niet meer binnen. We bevinden ons toch niet in haar tempel op het internet. Om ongepaste seksualiteit te bewonderen en te vereren. Of we kijken toch niet met een lust en een begeerte naar een ander? We vereren de mammon toch niet? Het is ons toch niet te doen om status, om aanzien. We zijn toch niet geldzuchtig? We leven toch niet voor de welvaart? We zijn toch niet trotse mannen of vrouwen dat graag zijn of haar eigen koninkrijk bouwt en daarmee loopt te pronken? Kijk mijn auto, kijk mijn erf, kijk mijn bediening in de kerk, kijk mijn prestatie in de kerk of daarbuiten. Of moeten we eerlijk belijden? Tot schaamte toe dat dit vaker voorkomt in de gemeente van de Heer Jezus Christus dan behoort. Ja, ook in de kerk kan het ons gaan om aanzien en om status. Onderzoek uw hart hierin. We hebben ons toch bekeerd van het zelfgerichte leven en zijn toch ware bedelaars geworden van Gods genade. We leven toch als voorwerpen van Gods genade. Maar juist, te midden van deze goddeloze, welvarende, afgodische, occulte, verdorven stad, uit deze totale verdorven mensheid, ja, werden zij, de gelovigen, het voorwerp van Gods genade. God stortte zijn onvoorwaardelijke liefde uit over hen die zijn voorwerp van zijn genade zijn. Ja, Efeze werd het epicentrum van Christus zijn kerk. Ongeveer 3 jaar lang bracht Paulus in de hoofdstad van de provincie Klein-Azië het evangelie. En het evangelie verspreidde zich ver buiten haar muren. Het bereikte Azië, het huidige Turkije. Het is ongeveer 5 à 6 jaar later dat deze brief aan deze gemeente werd geschreven. Dat veelal bestond uit gelovigen uit de heidenen. Waaraan God door middel van de apostel Paulus duidelijk maakt wat de betekenis is van de gemeente van Jezus Christus om het voorwerp te zijn van Gods genade. Ja, uit deze totale verdorven mensheid roept God de zijne. Ja, ook u en mij heeft hij overgezet van de duisternis tot zijn voorwerp van genade. De gemeente van Christus gaat vaak gebukt omdat men haar zicht kwijtraakt op die heerlijke geestelijke zegeningen die in ons gedeelte staat opgetekend. De gelovige gaat vaak gebukt door pijn en moeite, gaat gebukt onder de zonde, omdat men haar zicht kwijtraakt op de verdiensten van Jezus jegens u. Tot zover de inleiding. U kunt zich afvragen, waarom moest dit eerst geschetst worden? Het is juist tegen deze zwarte, fluwelen achtergrond dat Gods verlossingwerk zou gaan schijnen als een diamant in onze harten. We gaan kijken naar het loflied. Ja, Paulus zet in zijn lofgezang de rijkdom uiteen die de ware gelovigen in Christus hebben ontvangen. Paulus begint ten eerste als hij denkt aan de weldaden Gods met hem te prijzen. Ziet u dat, vers 3. Gezegend zij de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat een voorbeeld, gemeente, om ter alle tijden en ten eerste God te loven en te prijzen om wie hij is. Hij is de bron van alle goeds. Vers 3b zegt, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Ons, dat slaat op hen die in de Heer Jezus Christus zijn. Het woordje ons komt in de versen 3 tot en met 14, 9 keer voor. Ja, God zegent ons met geestelijke hemelse zegeningen. Ja, als het ware opent Paulus de hemelse schatkamer Gods. En door de verdiensten van Christus zegent God ons. Ons met die hemelse zegeningen. Ja, Christus is triomfantelijk de hemel binnengegaan. Nadat hij de kop van de Satan heeft vermosseld. Nadat hij de overwinning heeft behaald op de vijand. Ja, heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Weet u, de zondemacht is teniet gedaan. De dood is teniet gedaan. De duisternis is teniet gedaan. Christus is opgevaren ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Paulus komt als het ware adem tekort en ik ook bijna. Zo adembenemend is dit gedeelte. Hij begint met het werk van God de Vader. God verkiest zijn kinderen. Waarom is God te prijzen? Nou, God heeft u en mij, heeft de zijne uitverkoren. Ja, God heeft de heidenen in de context van deze brief tot het heil geroepen in Christus Jezus. Paulus begint als eerste met de verkiezing. Dat moeilijke leerstuk waar velen overheen struiken. 2 weken geleden hebben we hier uitgebreid bij stilgestaan door de preek van Fody Bougen. Maar voor Paulus is het geen moeilijke vraagstuk. Nee, voor Paulus is het een lofprijzing. Een verwondering, een vertroosting. Ja, God heeft besloten in de eeuwige raadsbesluit dat God een eigendom wil voor zichzelf. Een geschenk voor Christus. Een huisgezin. En zijn eigendom zou bestaan uit zondige mensenkinderen. Dat gerechtvaardigd zou worden door het geloof uit genade. Ja, Paulus ziet het wonder van genade voor zijn ogen geschieden. De belofte aan Abraham gedaan door God. Dat in zijn nageslacht, dat is enkelvoud, in Christus dus, het heil tot de volkeren zou komen. Galaten 3 vers 8 zegt, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Ja, Paulus ziet deze belofte in vervulling gaan. De heidenen worden ingelijfd in het lichaam van Christus. Daarover heft Paulus dit loflied aan. Maar in onze tekst gaat Paulus dieper. De verkiezing lag alvast voor de grondlegging van de wereld. Ziet u vers 4? In het eeuwige raadsplan had de drie enige God besloten om hun lof en hun heerlijkheid te gaan tonen. Door zondige mensen in te lijven in hun eeuwige durende liefdesgemeenschap. Ja, hoewel God in zichzelf volmaakt is en geen mens nodig heeft om tot volmaking te komen, verkoos God ervoor om u en mij, de wedergeboren mens, als geredde zondaars juist aan te nemen als zijn kinderen. Om u en mij te plaatsen in die eeuwige, durende, ultieme, intieme liefdesrelatie. Die gemeenschap die er was tussen God en de Vader door de band van de Heilige Geest. Die de band van de vrede is. Ja, en omdat deze gemeenschap een gemeenschap van volmaakte heiligheid is, is het doel van de verkiezing. En daarmee krijgt de verkiezing als het ware een gezicht, zie vers 4b, omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En vers 5 zegt, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Ja, God heeft de ware gelovigen voorbestemd als zijn kinderen. Het is dus door Jezus Christus, hij die volmaakt en zonder zonde is, in hem zijn wij dus mededeelachtig geworden in de liefdesgemeenschap. En door hem, door Christus, kan God alleen zijn kinderen tot een heilig en smetteloos volk maken. Ja, voordat de schepping al bestond, heeft God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest dit besloten. Om zijn liefdesdaad, dat overeenkomstig zijn welbehagen is, te voltooien. Dat wil zeggen overeenkomstig Gods karakter. Hij is namelijk welwillend. En zou dus ook schenken overeenkomstig zijn besluit. En zijn besluit is goed. Hij is namelijk volkomen rechtvaardig. Hij is trouw aan zijn woord. God is geen man dat hij liegen zal. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen? Of spreken en niet volbrengen? Weet u, de schepping Gods. Daarin zien wij Gods heerlijkheid. Gods schoonheid. Gods majesteit. Ja, we kunnen ons wel inbeelden hoe mooi de schepping van Genesis 1 en 2 geweest zou zijn. Nu nog steeds na de zondeval lezen we in de Psalmen in de Romeinen 1. Hoe de schepping spreekt van Gods kracht en heerlijkheid. Maar weet u wat in alles de schepping zal overtreffen? Dat is de kerk van Christus. Heel de schepping zucht naar het openbaar worden van Gods kinderen. Ja, Gods huisgezin zal in alles de oude of het huidige schepping overtreffen. Ik hoop naar het behandelen van dit gedeelte dat u ook tot deze conclusie zult komen. Geliefde broeders en zusters, zeg nooit of denk nooit dat God één ding niet kan en dat is kiezen. Het is om het feit dat God voor ons heeft gekozen dat wij in gemeenschap leven met God. Dat wij zijn kinderen zijn. We zullen never van nature voor God kiezen. Er is geen mens die rechtvaardig is. Er is geen mens die God zoekt. Romeinen 3. Zegt de schrift niet, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is Gods soevereine verkiezing geweest dat we zijn gaan geloven. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zal roemen. Efeze 2 vers 8. John Owen zegt het zo. John Owen wordt ook al de Calvijn van Engeland genoemd. Hij was de meest begaafde theoloog onder de Puritijnen. Christus stierf niet voor de mensen op voorwaarde dat ze zouden geloven. Maar hij stierf voor al Gods uitverkorenen omdat zij zouden geloven. U kunt nu de vraag stellen. Maar als God verkiest, moeten we dan nog wel het evangelie brengen? Ja, is het antwoord. Omdat Gods uitverkoren nog rondlopen, is de kerk verplicht, zijn wij als gelovigen verplicht om het evangelie te brengen en de oproep van bekering en geloof luid te laten klinken. Gods kinderen moeten nog binnengebracht worden. Zij die geroepen zijn overeenkomstig zijn welbehagen van zijn wil. En deze twee dingen, enerzijds heb je de verantwoordelijkheid van de mens, geloof en bekering, en anderzijds heb je de verkiezing. Daarvan zegt Spurgeon, als ik in één deel van de Bijbel lees over de verkiezing, dan is dat waar. Als ik in een andere deel van de Bijbel lees over dat de mens verantwoordelijk is voor al zijn daden, dan is dat waar. Het is slechts mijn eigen domheid die ons doet denken dat deze twee waarheden in tegenspraak zijn met elkaar. We zagen dus in de verkiezing. De verkiezing, daar staat en begint de soevereine verlossingwerk van God mee. Dat de verlossing van Gods kinderen, de zijnen, de ware gelovigen al in het eeuwige raadsbesluit was besloten. Het doel van de verkiezing is dat God een heilig en smetteloze volk voor zich wil plaatsen. Dit is overigens de hoogste positie, de meest voorberechte positie die aan een schepsel van God is geschonken. En dat nota bene aan zondige mensenkinderen. En ziet u welke eigenschap van God hier aan de grondslag ligt? Vers 4. Dat is zijn liefde, die onvoorwaardelijke liefde. De onvoorwaardelijke verkiezing. Wat een heerlijkheid om zo naar de verkiezing te kijken. De verkiezing staat bij de Puritijnen in verbinding met de volharding van de gelovigen. Het houdt dus in, als u uitverkoren bent, dan zult u straks heilig voor God staan. Ingelijfd in het huisgezin van God. Wat een vertroosting. Wat een verwondering. Wat een lofprijzing. Vindt u ook niet? Ja, wat een gunst heeft God ons geschonken. En dit alles in de geliefde. Niet in uzelf, maar enkel op grond van het volbrachte werk van Christus. De geliefde, onze Heer Jezus Christus. Ziet u het in vers 6? Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dit brengt ons bij ons tweede punt. Het werk van God de Zoon in het verlossen van Gods kinderen. Ja, Gods genade wordt zichtbaar in de geliefde. In Christus dus. Hoe heeft God ons dan geplaatst in zijn genadewerk? Hoe heeft God ons dan ingelijfd in het lichaam van Christus? Wij die eertijd slaven waren van de zonde. Wij die schuldig stonden ten opzichte van een heilige God. Ja, we zagen net dat dit al vast stond in het eeuwige raadsplan. Maar hoe heeft God zijn besluit uitgewerkt? De versen 7, 11 en 13 beginnen alle met in hem. Ziet u dat? Vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Vers 13a. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Vier punten die we in Christus hebben verkregen. De verlossing, een erfdeel. We hebben deel gekregen aan Christus door het evangelie. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Laten we eerst kijken naar vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In hem, in de geliefde, onze Heer Jezus Christus, hebben wij de verlossing. Het Griekse woordje wat hier wordt gebruikt, dat duidt op loskoping. Wij moesten dus verlos, vrijgekocht worden. We zaten gebonden als slaven, in ketenen geboeid. God moest ons verlossen uit die staat van slavernij. We waren geketende zondaars in de greep van de zonde. En we weten wat de straf op de zonde is. Het loon van de zonde is de dood. De eeuwige verdoemenis. Maar God had ons al voor de grondlegging van de wereld voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Dus moest God ons komen verlossen. En dat heeft hij ook gedaan. Niet omdat wij dat verdienden. Het is God altijd te doen om zijn eigen lof en heerlijkheid. Welke schuld lag er? 7b. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Het is die grove overtredingen van ons ten opzichte van een heilige, volmaakte God. Wij die doelbewust tegen Gods karakter en tegen zijn rechtvaardige geboden ingingen. Wat was Gods motief om ons de schuld kwijt te schelden? We zagen dat Gods motief van de verkiezing en adoptiekinderen zijn liefde was. En bij het verlossen zien we een andere eigenschap van God aan de grondslag liggen. Dat is namelijk zijn genade. Ziet u, vers 7 en 8. Daar waar wij doelbewust God zondigden ten opzichte van God, daar stortte God doeltreffend zijn genade over ons uit. Het was geen onbedachtzame toevalstreffen. Nee, doelbewust, doelgericht stortte God zijn genade over de ware gelovigen uit. Ja, over u en mij die hem toebehoort. God was dus niet verrast door de zondeval. God was niet verrast door de ongehoorzaamheid van Israël. God was niet afhankelijk van de wil van de mens. Het is niet, God heeft Christus als het ware in het midden geplaatst. En nu maar zien wie tot Christus komt. Als we zo denken, dan snappen we de ernst van de zondeval niet. Dan geven wij te veel eer aan de mens. En het is dan een menscentrale kijk op het helsplan van God. John Owen zegt dat de wil van het schepsel nooit de norm van God voor de eer van God kan zijn. Het omgekeerde is het geval. De eer van God is de norm voor datgene wat de mens heeft te doen. God richt zich op zijn eeuwige raadsplan. Om de erfenis te schenken aan zijn gekozen kinderen. En daarvoor moest hij de straf van de zonde betalen met de dood. En dat is de reden van Christus zijn dood. Om de kwijtschelding van de zijne te betalen. En daarom verbrijzelde God zijn zoon aan het kruis. Als het ware stuurde God zijn zoon naar het slavenmarkt van de zonde. En daar trof hij u en mij aan. Hij kocht ons niet met goud en zilver. Maar hij kocht ons met zijn kostbare bloed. En God deed dit naar zijn koninklijke rijkdom van genade. De schatkamers van genade werden rijkelijk opengezet. In vers 8 gebruikt Paulus een overtreffende trap. Alsof overeenkomstig zijn genade, als de rijkdom van Gods genade, niet sterk genoeg is uitgedrukt. Jubelt Paulus het als het ware uit. Gods genade is overvloedig over ons uitgestort. Als een zondvloed over ons uitgestort. En hiermee zijn we dus geheel vrijgekocht van de zondestraf die er lag. En kunnen we dus zeggen, maar de genade die God ons schenkt is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heere. Waarom leven wij vaak zo geestelijk arm als christenen? Vaak nog zo krampachtig of wettisch. Geestelijk willen presteren om wellicht in een goed daglicht voor God te komen te staan. De Schotse predikant Erskine stond eens bij een sterfbed van een vrouw. Hij wilde haar geloof enigszins op de proef stellen. Hoewel zij zich geborgen wist in Christus. En hij vroeg haar, ben je niet bang om uiteindelijk toch uit de handen van Jezus te vallen? De vrouw antwoordde, nee, dat is onmogelijk. Als ik verloren ga, verliest Christus meer dan ik. Ik verlies dan mijn zaligheid, maar hij verliest zijn heerlijkheid. Want hij heeft beloofd, niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Ja, deze vrouw, zij leefde waarlijk uit geloof. Zij snapte de verkiezing Gods. Zij snapte de verlossing. Waar loopt deze loskoping op uit? Alsof de loskoping niet genoeg is. Gaat Paulus verder in zijn lofgezang over wat God gaat doen in zijn verlossingsplan. Zie je de versen 9 tot en met 12. Wat is het ultieme doel van God? Ja, heel de heilsgeschiedenis en de wereldgeschiedenis heeft één groot doel. Alles past in het plan van God om tot zijn verlossingwerk te komen. Alles werkt mee tot dat ene doel. Geliefde broeders en zusters, wat er ook in de wereld gebeurt, wat er ook in uw eigen leven gebeurt, wees niet ontmoedigd. Alles werkt mee en doet God om tot zijn verlossingwerk te komen. Och, huiver toch niet als u hoort over oorlogen of rampen, inflaties. Huiver toch niet als het dodelijke virus of bacterie door de wereld gaat. Huiver toch niet als u verdrukt wordt, in welke mate dan ook. Wees niet bezorgd in pijn en moeite. Wees niet ontmoedigd als u weer eens in de zonde valt. Ja, bekeert u van de zonde en belijdt uw zonde. Maar zie toch op Gods grote verlossingplan. God is degene die alles uitwerkt. Niet dat God de schuldige is voor het kwaad dat zij verven. Maar God gebruikt al deze dingen voor zijn doel. Hierin blijkt zijn wijsheid in het ordenen van alle dingen. En zijn recht en trouw in het verwezenlijken van zijn besluiten. Als u in het boek des levens staat, weet dan dat dit spoedig zal gebeuren. Dat in de volheid van de tijd, met de komst van Christus, alles onder zijn banier zal komen. Dat hij als koning der koningen, hij die zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel, als ook op de aarde, tot zijn doel zal komen. In Colossense hoofdstuk 1 vers 20 staat dat God door Jezus Christus alle dingen met zichzelf zal verzoenen. Nee, geen alverzoening. Maar dat hemel en aarde geheel in het teken zou staan van zijn vrede en gerechtigheid. Ja, Christus zal alles ordenen onder zijn banier. Dan zal hemel en aarde weer in de juiste harmonie onder Christus als hoofd verenigd zijn. Dan zal elk knie zich buigen. Ja, zelf de hel zal gedwongen moeten buigen voor de heerschappij van Christus. U Heere, onze Heere. Maar kijk eens in vers 11 en 12 wat uw positie in dit alles is. Dit is de zesde keer in vers 11 dat we in hem tegenkomen, in Christus dus. In hem zijn wij voorbestemd om een erfdeel te verkrijgen. Dit vers is parallel aan vers 5. Daar lazen we dat we voorbestemd waren om Gods zonen of dochters te zijn. En nu lezen we dat we voorbestemd zijn om als zijn zonen en dochters ons erfdeel te ontvangen. Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Door uw oudste broeder, de Heer Jezus Christus, bent u mede-erfgenamen geworden. Romeinen 8, vers 17 en Galaten 4, vers 7. Wat is die erfenis? Ten eerste dat we volkomen heilig en smetteloos zullen zijn. Dat we het eeuwige leven hebben ontvangen in Christus Jezus. Dat we straks de eeuwige heerlijkheid binnen zullen gaan in het nieuwe Jeruzalem. En dat we hem, dat is Christus, gelijkvormig zullen zijn. Romeinen 8, vers 29 en 30. Dat we zullen heersen met Christus als onderkoningen van Christus. Romeinen 5. Door de verkregen erfenis kunnen we zeggen, Vader, wat van u is, is van ons. Ik snap hier helemaal niks van. Romeinen 8 vers 19 zegt dit. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Ja, dit is onze toekomst. Dit heeft God overeenkomstig zijn raad en wil bedacht. En dit zal God uitvoeren. En dit alles loopt uit tot vers 12. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Maar eerst gaan we kijken. Wanneer hebben we de erfenis ontvangen? En hoe kunnen we zeker zijn dat we de erfenis zullen ontvangen? Dit brengt ons bij onze derde punt. Het werk van de Heilige Geest in het verlossen of in het verzegelen van Gods kinderen. De versen 13 en 14. Het is Gods Geest die ook wel de toepasser van het heil genoemd wordt. En God de Vader de bedenker en Christus de uitvoerder. Maar de toepasser van het heil is de Heilige Geest. Wanneer hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Wanneer zijn we deelachtig geworden aan het verlossingwerk van God? Dit gezien vanuit ons kant van het verhaal. Nou in hem, in Christus bent u wanneer? Vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Nadat we tot geloof zijn gekomen, toen het woord van het evangelie tot ons kwam, toen wij het evangelie omarmden door het geloof uit genade, door het werk van de Heilige Geest, toen werden wij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Daardoor weten we ook dat we de erfenis zullen verkrijgen. Het is die koninklijke zegel waarmee wij zijn verzegeld. Het is als een zegel dat op een belangrijke brief werd gedaan met de initialen van de koning. Of op een kist met kostbare spullen erin. Dan werd de kist verzegeld met vaak de initialen of het wapen van het vorstendom. De zegel toonde aan wie de bezitter is. En de zegel geldt ook als bescherming dat onbevoegde niet bij de kostbare spullen kon komen. Alleen de rechtmatige heeft recht op zijn eigendom. Zo heeft God ons verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook het onderpand genoemd. Ziet u, vers 14, die het onderpand is van onze erfenis. Hij is ons voorschot op de gehele erfenis die wij straks ten volle zullen ontvangen. En onze erfenis ligt vast en zeker en is bewaard in de hemel, zoals Petrus het zegt. We zullen onze erfenis verkrijgen. Dat is het werk van de Heilige Geest, van de belofte. En wat is het doel? Wat is Gods plan? Wat is die ultieme plan van God? En hiermee sluiten we af. Vers 12, nog een keer. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Het was wijlen broeder Maarten Ezega die ooit tijdens een evangelisatieactie in Tiel deze vers verklaarde. Ik kan hem niet exact zeg maar citeren, maar ik pak wat fragmenten die me nog eens bijgebleven. Let goed op en hou je vast. God zal met Christus voorop, als hoofd van de gemeente, als hoofd van de kerk, als oudste broeder van Gods huisgezin, zijn verworven prijs omhoog houden. En wij zullen als getoond worden aan heel de schepping. God zal dan zeggen, kijk, mijn pronkstuk, mijn eer, mijn glorie. Deze zijn mijn eigendom van genade. Deze had ik voorbestemd om als mijn kinderen aan te nemen. Deze heb ik verkoren om in mijn huisgezin te laten wonen. Met alle voorrechten die behoort bij mijn goddelijke erfenis. En dit door mijn enige, eerste, eeuwige Zoon, Jezus Christus. Hen heb ik geheiligd en gereinigd met het bloed van de Heer Jezus Christus. En God zal de gemeente van Christus in de lucht houden als zijn geloutende gouden beker. Ja, God zal u en mij omhoog houden als zijn geloutende gouden beker. En we zullen tot Gods plezier en genot zijn. Tot in de eeuwigheid. We zullen Gods naam volmaakt loven en prijzen. Dan zal God in alles zijn. En zal de eeuwige durende lofprijzing plaatsvinden. Ja, Gods lof zal in ons zijn. En wij zullen Gods lof zijn. Ik zeg het nog een keer. Gods lof zal in ons zijn. En wij zullen Gods lof zijn. Geprezen zij de Vader van onze Heer Jezus Christus. In wie wij alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Weet u, ik zou geen evangeliedienaar zijn. Heb nog even geduld. Maar ik zou geen evangeliedienaar zijn. Als ik u niet op zou roepen. U die zich nog bevindt op de slavenmarkt van de zonde. Als ik u niet zou oproepen om tot Christus te komen. Ja, Christus, hij loopt vandaag nog op de slavenmarkt van de zonde. Hij steekt zijn doorboorde hand naar u uit. En hij smeekt u. Laat u met mij verzoenen. Weet u waarom? Het behaagt de God om hem te verbrijzelen. Voor u, zondaar. Kom tot Christus. Kom tot Christus. En de geest en de bruid zeggen, kom. En zij die willen, neem het water des levens om niets. Geprezen zij de Vader, alles wat Adam heeft. Loof de Heere voor zijn grote weldaden. Amen.